Welkom. U luistert naar de CMS-podcast. Een podcast waar juridische experts en sectorspecialisten u waardevolle inzichten geven over een verscheidenheid aan onderwerpen, zowel nationaal als internationaal.
Nou, welkom iedereen in ons mooie kantoor waar we nu 2 jaar zitten. Mijn naam is Herman Boersen. Ik ben een van de partners op dit kantoor in Amsterdam. En we hebben ook nog een kantoor in Utrecht trouwens. En CMS in het kort. Misschien kennen jullie het al, misschien kennen jullie het niet. Advocatenkantoor. Inmiddels zitten we in 41 landen en hebben we ongeveer 57 vestigingen. We raken dadelijk het aantal aan van 8000 juristen werkzaam over de hele wereld. Dus we zijn onderdeel van een internationaal advocatenkantoor. Kan je natuurlijk afvragen van wat doen we nu opeens bij Connect op een advocatenkantoor? Nou, dat kan ik denk ik wel even goed uitleggen. Zoals een advocatenkantoor werkt iedereen vanuit zijn eigen expertise. En hebben we bepaalde secties. Hebben we een arbeidsrechtssectie of een bankingsectie, fiscale sectie of een aanbestedingsrechtssectie. Maar we hebben eigenlijk al de trend gevolgd. En we zien dat er in de markt eigenlijk veel meer behoefte is om ook vanuit speciale sectorgroepen de markt te benaderen. Dus iedereen vanuit zijn eigen expertise, die werkt ook op ons kantoor in een bepaalde sector. Dus dan kennen we ook life science, we hebben ook energy. En omdat we steeds in ontwikkeling zijn, hebben we ook een tijd geleden hebben we besloten om ook de sectorgroep mobility op te richten. En mijn kantoorgenoot Petra is leider van die sectorgroep. Dus ik ben eigenlijk haar assistent. Ik zal me heel nederig opstellen. En dus we hebben daar een hele mooie groep van juristen samengesteld die actief is binnen de sectorgroep Mobility. En we hebben natuurlijk toen ook gekeken van wat is een mooie mogelijkheid om nog meer kennis te vergaren en ons nog meer te profileren in de markt. De keuze voor Mobility is natuurlijk ook ingegeven door het feit dat veel van onze cliënten actief zijn in de mobility sector. Dus dat was voor ons een hele logische keuze. Nou, en toen hebben we gekeken in de markt van wat is een aardige partij om mee in contact te komen. En toen is onze keuze gevallen op Connect.
Dankjewel.
Toen zijn we, ik denk 2 jaar geleden, ben ik bij jou langsgekomen. Samen met Michelle van der Brink, kantoorgenoot van ons. En het was een heel leuk gesprek. En wij dachten van dit is eigenlijk wel een hele leuke vereniging om lid van te worden. Dus dat hebben we ook gedaan. Nou, dat doen we inmiddels met veel plezier. We hebben leuke contacten daaraan overgehouden. En toen is ook het plan opgekomen om een keer een event bij ons op kantoor te organiseren. We zitten natuurlijk hier op de Zuidas. Dus we hadden bedacht van dan als het gaat om mobility. We kunnen zo meteen naar de Zuidas kijken. Waar het op dit moment iets minder druk is door omstandigheden. Maar men is hard bezig om daar ook het meer mobiel te maken. Nou, dus ik ben heel blij met deze opportunity. En ik wil dus ook graag nu alvast Connect bedanken voor de mogelijkheid dat wij dit kunnen hosten. En ik hoop dat iedereen een zeer aangename, nuttige en plezierige middag zal beleven. En ik hoop vele van jullie tussendoor of op de borrel nog even te kunnen spreken. Dus dank alvast voor jullie komst.
Oké, dankjewel Herman. Ja, zowel voor het feit dat jij gastheer bent voor ons, ook jouw vertrouwen in Connect als lid. Maar ik wil je voor nog iets bedanken, want ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik moet wel schoon naar de wc. Maar tegenwoordig heb je allemaal van die hele design symbolen en ik snap gewoon soms niet wat wordt bedoeld. Of ik loop wel eens verkeerd het toilet binnen. En in die zin zijn het moderne tijden. Ik was er net aan het lunchen en er zat een haar in mijn soep. Dus ik zeg, er zit een haar, hem, het in mijn soep. Je wil geen risico meer nemen deze dag. Maar toen kwam ik hier en er hangt dan zo'n bordje gentleman. Nou, dank je wel daarvoor. Dat maakt voor mij het leven weer makkelijker. We zijn hier bijeen over Maas. En er valt veel over te vertellen. Je merkt sowieso, er is heel veel energie over Maas. Het wordt echt gezien als een grote verandering. En het is denk ik ook een grote verandering waar je ook wel op wat kan afdingen. Hoe snel gaat die plaatsvinden? Connect is een netwerk wat zich niet alleen met mobiliteit bezighoudt, maar ook met logistiek. En in logistiek is in 2012 het principe ontwikkeld van de physical internet. En dat wil zeggen dat een pakje zelf zijn weg gaat zoeken langs warehouses, langs transporteurs, om uiteindelijk bij de bestemming aan te komen. Eigenlijk zoals ook een pakketje op internet via het IP-protocol ook uiteindelijk zijn adres bereikt. En de gedachte is dat het ongeveer 30 jaar gaat duren eer de physical internet realiteit is. En dan heeft de logistiek nog één voordeel. Pakjes hebben geen mening. Nou hebben wij een enorme ambitie met elkaar om te zeggen, we willen in de wereld van personenmobiliteit, waar mensen ook nog, de gebruikers allemaal een mening hebben, eigenlijk veel sneller deze transitie bereiken. Als we daar dingen willen bereiken, dan zullen we elkaar dus heel hard nodig hebben. En wat ik vandaag graag zou willen bereiken is dat we het niet zozeer eens zijn over welke ontwikkeling het is, maar dat we het veel meer eens worden. Wat zijn nou de grote vragen waar het over gaat en waar je mening over moet hebben? Of het nou gaat over de aansprakelijkheid of de governance, de juridische kant ervan, waar we natuurlijk heel graag gebruik van maken van de expertise van CMS. Maar of het gaat over de funding van het geheel. Gaat Maas nou over het verkeer rondom Den Bosch? Of gaat Maas nou over het verkeer in Nederland? Of gaat het, zoals de wethouder of de gedeputeerde Noord-Brabant zegt, Maas is voor mij iets, de verbinding naar Vlaanderen en naar Noord-Rijn-Westfalen. Dus over welke schaalgrootte praten we? Ik zou het heel mooi vinden als we met elkaar in de sessies ook tot de constateringen komen. Wat zijn nou de grote vraagstukken waar we elkaar voor nodig hebben om die transitie van Maas die we nodig hebben verder te brengen. En ik denk dat we hem nodig hebben. Als jullie de politiek volgen, daar ging het vorige week in de Kamer over de middenklasse. Die is herontdekt door de politiek. Die moet meer te besteden krijgen. Dus een van de uitdagingen waar we ook voor staan is de kosten van mobiliteit. Nou, Maas zal bij uitstek een instrument kunnen zijn om de kosten van mobiliteit beter beheersbaar te maken en beter inzichtelijk te maken. Ik denk een grote uitdaging voor ons, ook een hele mooie uitdaging. En ik wens jullie namens ons samen in ieder geval een hele goede middag toe. En ik kijk ook uit naar de resultaten. Daar komen we nog samen op terug straks. Dank jullie wel.
Wil ik deze drie mannen graag uitnodigen om bij mij op het podium te komen. Daniel van Delft van Visa, Mark Kortman van Translink en Ferry Smit van de AWB. Heren, neem plaats. Eerst misschien heel even kort in twee zinnen wat je hebt met het ontwerp Maas vanuit je organisatie. En nou, we zitten zo hier met elkaar, maar laten we gewoon het rondje afgaan. Ferry, jou de eer.
Maas is een van de onderwerpen waar de AWB, maar zeker ook de Mobiliteitsalliantie, waar ik een groot deel van mijn tijd aan mag besteden, naar uitkijkt, omdat het zien als een mogelijkheid om de mobiliteitsproblemen, uitdagingen op te pakken en te voorzien in een systeem waar veel mensen gebruik van kunnen maken.
Oké.
Vanuit Translink durf ik de stelling wel aan dat we al een jaar of 15 bezig zijn met Maas. Toen noemden we het alleen anders. Maar uiteindelijk is het een definitiekwestie. Het is de combinatie van mobiliteit die voor of services die reizigers voordelen bieden. En wij voorzien dat we met de OV-sector in Nederland grote stappen kunnen zetten om aan Maas bij te dragen en door te groeien, waar we al in mijn beleving goed onderweg zijn.
Dank je. Daniel?
Ik ben wellicht de vreemde eend in de bijt, want ik kom uit een andere sector, namelijk die van finance, banking. Maar niet helemaal, want wij zijn als Visa eigenlijk al bijna 12, misschien wel 13 jaar bezig met het positioneren van onze EMV-infrastructuur als eigenlijk baseline voor alle betalingen in mobiliteit, binnen mobiliteit, maar ook breder. Dus we kijken ook breder dan alleen Maas, maar ook naar smart city ontwikkelingen. En wij gaan ervan uit dat we met de bouwstenen die we hebben ontwikkeld voor die andere sector, namelijk voor de banking en finance sector, ook hier absoluut toegevoegde waarde kunnen bieden, zonder dat we op andermans stenen staan.
Oké. Okay. Voilà. De eerste. Seamless betalen is noodzakelijk voor Maas, maar het gebeurt nog niet. De grote hamvraag is, waarom? Wie mag ik eerst het woord geven?
Ik wil wat zeggen, hoor.
Graag.
En ik ben een relatieve buitenstaander, dus ik laat zo de heren echt meer diep erop ingaan. seamless betalen bestaat ook zelfs nog niet in mijn sector zijnde, gewoon betalen aan zich. Want het is eigenlijk een continue ontwikkeling. Als je kijkt naar hoe wij betalen in de winkel, hoe we betalen voor pakketjes online, hoe wij betalen van persoon tot persoon. En daar zijn we continu bezig met het ontwikkelen van verbeteringen. Gebruik maken van de technologie en de technologische ontwikkelingen die ons worden aangedragen en ook mede samen ontwikkeld met andere partijen. Kijkend naar seamless in het OV van een afstand. En een voorbeeld is daar Transport for London, maar zeker ook Translink / TLS. Zien we dat we al iets van die oneffenheden in die betaalketen hebben weggenomen. Dus makkelijker hebben we gemaakt voor klanten om te betalen. Het liefst met één betaalmiddel. En het liefst seamless. Hè? Dus frictieloos is het een mooi Nederlands woord. Maar zijn we er al? Nee, nog lang niet. En zeker niet als je het over multimodaal betalen hebt. Of even multimodaal reizen en de betaalstromen daarachter. En ik denk dat de heren daar veel meer over kunnen zeggen dan ik. Wij we zijn alleen gaarne bereid om onze tooling die we nu ontwikkelen, juist hè, waar het gaat om bijvoorbeeld mobiel betalen, kijk maar naar Apple Pay, de recente launch van ING, om die ontwikkelingen ook in te schuiven in de wereld van mobiliteit en de wereld van Maas.
En nou ben ik wel, en dat is dan misschien ook een vraag aan Marco Ferri, waarom zijn we nog niet zover?
Ik denk dat we moeten nuanceren. Als je kijkt in Nederland, we hebben wereldwijd een unieke situatie gecreëerd met elkaar. Het heeft even geduurd, een jaar of 15. Maar je kunt hier met 10 openbaar vervoerbedrijven seamless in het OV reizen. Nou weet ik wel dat niemand op het station woont en niemand op een bushalte moet zijn. Dus zeg maar daar komen en daar ook weer op je bestemming komen, dragen we in een belangrijke mate bij aan dat seamless. En daar denk ik dat Maas een belangrijke rol speelt. Waarom het niet gebeurt, denk ik, en dat is echt een persoonlijke mening, maar ik denk dat te veel partijen bezig zijn met hun eigen belang en niet zeg maar de consument voorop stellen. Puntje bepaald, je moet iedereen zijn boterham verdienen. En zit niemand in deze wedstrijd voor de sake of it. Maar als iedereen eens wat meer zeg maar, zou meebewegen en nadenken over wat de reiziger nodig heeft, geloof ik dat als je de drempel lager maakt, dat mensen sneller geneigd zijn om in die keten te stappen. En of dat nou op een huurfiets is of straks wellicht op een elektrische step. Maar in ieder geval in het OV lukt dat al best aardig. Maar ik ben van mening dat die samenwerking cruciaal is. De technologie hebben we al. We hebben ook een samenleving die daarvoor openstaat. Ik was recent in Duitsland en werd daar onaangenaam verrast door het feit dat je daar alles contant moest betalen. Nou, alles nagenoeg. Na één misstap ging bij elk volgende bezoek eerst even checken of ik met mijn kaart kon betalen. Want ik heb geen contant meer bij me. En dan denk je, dat is een uur hier vandaan en toch is de wereld verschillend. Dus ik denk dat we ons ook moeten beseffen dat we in Nederland best een unieke situatie hebben. En we moeten ook wel, want het is hier hartstikke vol.
Ik zag dat u op inhaakte, maar ik wil toch even door naar Ferri. Gezien het feit dat Ferri ook ongeveer 4,5 miljoen consumenten vertegenwoordigt. Nou, dat is misschien de AWB 4,5 miljoen leden. Deel jij die visie over dat we te veel vanuit onze eigen verdienmodellen denken en te weinig vanuit de common good?
Ja, ik weet niet of het is vanuit denken vanuit verdienmodellen. Je moet je realiseren dat vervoer kent heel veel verschillende gezichten. Er zijn individuele vervoerwijzen, collectieve vervoerwijzen, vervoersdiensten. Mm. En die hebben allemaal een eigen historie en een eigen geschiedenis meegemaakt. Het is daarom niet vreemd dat je op verschillende manieren betaalt. Ik vind het een mooie analogie met hoe betaal je nou eigenlijk in de praktijk. Als je op internet iets koopt of in de winkel iets koopt, er zijn duizend en een verschillende betaalmethoden. De kunst is er niet zozeer van dat seamless betalen, want ik ben het wel mee eens. We hebben verschillende betaalmiddelen die daar een rol in zouden kunnen spelen en die dat mogelijk maken. Het gaat er veel meer om, kan je die verschillende vervoersdiensten bij elkaar krijgen en die aan elkaar knopen op een manier dat ze toegankelijk worden. Want het is natuurlijk mooi gezegd dat je met een OV-chipkaart bij een groot aantal OV-bedrijven, en daarbij hebben we echt wel een voorsprong op andere landen, kan betalen en dat goed geregeld is. Maar er zijn nog steeds verschillende check-in en check-out poortjes. Dus het comfort Want overstappen is gewoon ellende voor de gemiddelde consument. Het comfort waarmee die overstap geregeld wordt, is niet alleen afhankelijk van betalen. Daar zitten heel veel meer dingen aan vast. En daar moet ook aan gewerkt worden. En in dat opzicht ben ik het er wel mee eens dat je moet zorgen dat die aanbieders bij elkaar komen en eens goed met elkaar gaan overleggen. Want hoe creëren we nu een keten die kan concurreren met de ingesleten gewoonte van vervoer die consumenten kiezen op dit moment.
Maar nou misschien een beetje een gemene opmerking. Want je zei net, je noemde een aantal voorbeelden. En je zegt, er zijn legio, dat zeg jij ook, er zijn legio manieren van betalen. Maar betalen aan mijn vrienden omdat ik iets declareer. Of betalen omdat ik een pakketje koop. Of het gaat bij mij allemaal in een niet nader te benoemen bank in dezelfde app. Op exact dezelfde manier. De hele tijd. Dus tuurlijk zijn er verschillende soorten vormen, maar bij mij werken al die voorbeelden die jij net noemde seamless vanuit dezelfde app op dezelfde manier. Zelfs wireless, zoveel mogelijk.
Ja, dat is niet helemaal zo, maar het lijkt zo. Dus op zich is het juist heel goed, want het zou inderdaad zo moeten zijn dat je vanuit één app als consument het gevoel hebt dat alle betalingen seamless, frictieloos verlopen en dat er andere infrastructuur achter zit, moet voor jou niet van belang zijn. En dat is feitelijk wat wij als Visa, maar ook eigenlijk gewoon de koppeling met je rekening, maar ook de koppeling met jouw identiteit. Die moeten we zorgen dat we die zo goed mogelijk zien vast te leggen in de digitale wereld van de toekomst. Als we daartoe in staat zijn, dan wordt het zelfs, en dan spreek ik even, dat is wel een stellingname. Als we een strong digital ID kunnen hebben, dus een digitale strong customer authentication, zoals wij dat noemen, dan zou je eigenlijk in staat moeten zijn om die te koppelen aan eender welk betaalmiddel of eender welk vervoermiddel. Of het nou een abonnement is op vervoer, of dat het een abonnement is op een bepaalde dienst die jij in een smart city in de toekomst krijgt. En dan maakt het niet uit, want er wordt de betaling aan de achterkant afgewikkeld met jouw consent. Het enige wat er nog telt is, jij bent jij en jij onderneemt een bepaalde actie. Dat kan zijn reizen, dat kan iets een dienst afnemen zijn en de betaling volgt vanzelf. Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen migreren. Maar dan heb ik het wel over niet over die 30 jaar horizon, maar over een 10 jaar horizon waar wij als Visa op uit willen komen.
Sander, die steekt de microfoon nog.
Ja, ik heb even een toevoeging op. Mijn naam is Leo Binger, rijvereniging. Belangenvereniging van auto-industrie, maar ook fietsen, bromfietsen. Nou ja, een hele hoop modaliteiten die relevant zijn voor Maas. Ik wou even aanvullen op wat Ferry net zei. Dat er sprake is van veel meer diensten dan alleen OV. Ja. Hij kan er natuurlijk niet. Dat moet natuurlijk enorm beamen, omdat wij ook auto's, et cetera, en fietsen en bromfietsen vertegenwoordigen. Dat zijn allemaal partijen die ook een rol kunnen spelen binnen Maas. En ja, die ook allemaal nog moeten uitvinden van wat is mijn rol? En vooral, hoe ga ik nou zorgen dat de betaling uiteindelijk goed verloopt, zodat ik er ook vertrouwen kan hebben in de hele afwikkeling ervan. En het punt is dat ik op dit moment in Nederland nog weinig echt complete Maas-concepten zie die zodanig multimodaal zijn dat er zowel OV, fiets, auto, brommer, motorfiets, de hele bende in vertegenwoordigd is. En dat daarmee ook, omdat die concepten nog niet helemaal compleet zijn, de consument er ook nog onvoldoende gebruik van maakt. En ja, dan komt zo'n betaalsysteem ook daardoor minder snel van de grond. Het is een soort kip-ei-situatie. Is de aanbod voldoende, dan moeten we de vraag erbij zoeken. Is de vraag voldoende, dan moeten we het aanbod erbij gaan zoeken. En het betaalsysteem komt wat mij betreft dan pas echt goed op gang. Omdat iedereen dan pas vertrouwen heeft in het hele proces. Maar dat is mijn mening.
Dank Leo. Volgens mij wilde er meneer achter jou op reageren.
Nou, niet zozeer daarop reageren. Misschien wat aanvullen. Ik heb nog niks gehoord qua reden waarom het nu nog niet gebeurt waar ik het helemaal mee eens ben. En ik vraag me af of we hem niet kunnen proberen iets platter te slaan. In markten, als er iets niet gebeurt, heeft dat te maken met vraag of met aanbod over het algemeen. En nou ben ik heel benieuwd naar wat de heren vinden van de volgende. Of de consument heeft niet genoeg pijn en wil niet betalen of vraagt niet hard genoeg om wat hij nodig heeft. Of een aantal partijen in de markt heeft nog steeds de kans om zichzelf te veel te gedragen als een monopolist. En dus maar te doen alsof die klant die daar in de rij staat voor die Oostblokwinkel, dat die eigenlijk niks te zeggen heeft. Volgens mij heb je dan de twee redenen waarom iets niet gebeurt in de markt te pakken namelijk.
En nog één keer naam en organisatie?
Sorry, Martin Jansen, Plotwise.
Dankjewel. Wie, Ferry?
Ja, volgens mij is het toch iets complexer dan dit. Hè? Vanmorgen in de krant, de NS kan de capaciteit niet aan. Je ziet dat het niet alleen maar onwil is van partijen die dingen aanbieden. En heeft de consument onvoldoende pijn? Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, er zijn een aantal mensen die kiezen er bewust voor om in tijd te betalen. Die gaan elke morgen weer in diezelfde file staan. Die houden er ook rekening mee. Onderdeel van hun leefpatroon. En de vraag is even hoe lang we dat met elkaar nog acceptabel vinden. Als het effect op de samenleving daarvan te groot wordt, dan zal je op een gegeven moment iets anders moeten gaan doen. Maar dat is een politieke beslissing. En daar zit ook een deel van de complexiteit. Die politiek is het daar nog niet helemaal over eens met elkaar. Dus ja, je ziet dat er aanbieders zijn die zich gedragen als een monopolist. Er zitten ingesleten gewoonten bij de gebruikers die we zullen moeten doorbreken. Maar het belangrijkste is dat we, en je ziet dat wel heel erg veranderen op dit moment, dat we ons steeds meer gaan realiseren dat het systeem wat we nu gebruiken een grote mate van imperfectie heeft en dat we daar echt dingen aan moeten veranderen. Ik noem even een voorbeeld wat misschien aangeeft hoe snel de mening van de consument ook verandert. We hebben 2,5 jaar geleden is gevraagd, hoe zit het nou met milieuzones? Hoe kijkt de consument daar tegenaan? 75% tegen, 25% die zei van ja, ik snap het wel. 2 jaar later hebben we hetzelfde onderzoek gedaan en het is precies omgedraaid. Dus je ziet dat die maatschappelijke druk en die sociale acceptatie van maatregelen die noodzakelijk zijn om leefbaarheid te creëren, met name in steden, die stijgt en dat kan heel snel gaan. Maar het is niet zo plat als er wordt voorgesteld. Jammer genoeg, want dan hadden we snel een oplossing.
Complicated.
Ja. Ik wil daarbij aansluiten met een praktijkvoorbeeld. Want wij hebben een pilot gedaan. Dat was onze eerste daadwerkelijke samenwerking met de vervoerders in Nederland en de banken. En die proberen samen te smelten tot een goede samenwerking in de bredere regio Den Haag. En ik sluit me aan bij Ferry dat politieke belangen, dus met name aan die zijde, dat het best nog wel een uitdaging is om daar overheen te stappen. En ik wil het niet zozeer hebben over monopolisten en dergelijke, maar we zien in ieder geval, en ik wil echt niet zeggen dat we aan de bankaire zijde elkaar ook soms niet de tent uitvechten, maar daar hebben we elkaar in de loop der jaren in ieder geval op de betaalketen gevonden, omdat we elkaar nou eenmaal nodig hebben en willen we alle schakeltjes in elkaar laten vallen. Dan moet je met elkaar aan tafel zitten en dan moet je over een bepaalde grens heen stappen. En blijft het natuurlijk lastig, en ik begrijp het ook heel goed in de... Dan heb ik sorry weer alleen over het OV, maar eigenlijk zou je breder moeten kijken om met meneer Van der Rijs te spreken. Het liefst zou je een iets meer een rol van de overheid zien die meer organiseert, meer de kader zet waarbinnen feitelijk partijen bijna tussen haakjes worden gedwongen om een model van samenwerking te vinden of het non-competitieve vlak, namelijk het infrastructuurvlak, en dan kijken waar je kunt excelleren op competitief vlak. Dat hebben we in ieder geval hebben we zo afgesproken in de bancaire sector tot ook zekere hoogte. En dat werkt redelijk goed.
Marco, we hoorden net ook heel even verwijt of scherpe opmerking dat we het nu veel over het OV hebben, maar dat er natuurlijk nog heel veel meer is dan OV.
Ja, absoluut.
Is dat...
Kijk, uiteindelijk heeft niemand de behoefte om met de trein op de bus te gaan. Je hebt een mobiliteitsbehoefte of ja, noodzaak. En laten we niet vergeten dat er heel veel mensen in Nederland zijn die geen enkele keuze hebben. Want er stopt een bepaalde bus voor mijn neus en ik kan niet kiezen voor een andere bus, want die is er niet. Zo zit onze structuur in elkaar. Ik denk dat we als zeg maar, partijen zoals we hier aan tafel of in de zaal zitten veel meer zouden moeten kijken naar de mogelijkheden die we met elkaar hebben in plaats van uit de verschillende kokertjes te kijken. Ik hoor iemand van de rijvereniging. We hebben het over OV, we hebben het over de betalen. Het zijn allemaal zuilen. Maar puntje bepaald heeft de consument een mobiliteitsbehoefte, noodzaak. En laten we kijken of we een aantal van de belemmeringen die we hebben opgeworpen, historisch gegroeid. Of we die kunnen slechten. Er is allerlei technologie inmiddels voorhanden. Die dingen die 10 jaar geleden onmogelijk waren, nu op een aantal fronten met wat creativiteit wel degelijk gefixt kunnen worden. Als ik kijk naar het openbaar vervoer. En dan aansluitend, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland met een mobiliteitsbeperking. Die zijn aangewezen op WMO, dienstverlening, geregeld, gedecentraliseerd naar gemeentes, regionale overheden. Daar is een landelijke organisatie rondom de valiespas vanuit het ministerie. Dat zijn 2 miljoen mensen die daar dienst gebruik van kunnen maken. Maar die kunnen een stukje gebruiken. Terwijl als je zou kijken van deur tot deur, zou misschien een combinatie van die diensten, in combinatie met step of fiets of wat dan ook, een prima oplossing kunnen zijn. Maar nee, we blijven allemaal in ons zoutje zitten en kijken hoe we dat kunnen optimaliseren. Terwijl als je hem nou eens tegen elkaar aanlegt en kijkt van waar kun je die grens weghalen, ook zodat die consument een keuze krijgt.
Ja, het is wel mooi op zich dat het initiatief 2,5 jaar geleden genomen is om met de mobiliteitsalliantie te starten. Want die heeft precies dat doel. Consument centraal stellen en zorgen dat aanbieders bij elkaar komen. Het is 2-3 jaar geleden was het ondenkbaar dat de baas van de NS en de baas van de ANWB samen de Tweede Kamer in zouden lopen. En dat gebeurt nu gewoon. Je ziet dat die partijen ook tot elkaar komen en een gemeenschappelijke visie delen. Zijn we er dan? Nee, nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren. En ik denk dat het inderdaad zo is dat je vanuit die consument moet blijven redeneren en moet kijken van wanneer kan je die nu verleiden om een product te kiezen wat ons allemaal iets brengt. Want die consument zit gewoon geworteld in zijn auto of op zijn fiets of whatever. Hij maakt zijn keuze en gaat pas dingen heroverwegen op het moment dat hij of gaat verhuizen of een andere baan krijgt of dat soort zaken. En we moeten dat besef creëren dat, ja, neem een stad als Amsterdam. Er komen 15-20% meer inwoners in deze stad te wonen in de komende 10 jaar. Hoe gaan we dat in godsnaam oplossen met het huidige mobiliteitssysteem? Dat gaat dus gewoon niet lukken. Dus er is ook een hele grote urgentie om mobiliteit, vervoer, transport op een andere manier te regelen. Niet alleen voor consumenten, ook voor goederen.
Ik ga me, want je wijkt ook een beetje af van waar we het nu over hebben. En ook in het kader van de tijd en de enorme berg aan stellingen die we nog meer hebben, ga ik even 1 verder. Want ik vind die link met het bereikbaar houden en het maken van vervoerskeuzes best wel interessant met de volgende. We hebben ervoor gekozen dat, kijk, Maas is een dienst. Of een aaneenschakeling van verschillende soorten diensten. Maar de hamvraag is, en die kwam hier natuurlijk al een paar keer voorbij. We hebben een eindgebruiker waar we het mee te maken hebben. Iemand die zich vervoert van A naar B en terug. En we hebben hier gesteld dat een grote bedreiging van Maas is dat mensen helemaal niet zo goed weten wat hun mobiliteit nou eigenlijk kost. Dus heel veel mensen zeggen, oh, die trein, wat is die duur? Ik heb een auto voor de deur staan. Maar als je gewoon eens uit gaat rekenen wat die auto kost per rit, per keer dat je erin zit, zeker als je hem wat minder vaak gebruikt, is die ook ontzettend duur. Maar dat is lump sum. Hadden wij het toevallig van de week even over, want Ferry heeft er heel veel. Je hebt 1 keer een auto die je aanschaft, maar dan gebruik je misschien maar een paar keer, waardoor als je het hele bedrag qua maand belasten deelt door het aantal keer dat je het gebruikt, je bij een bedrag uitkomt wat misschien veel hoger is dan een treinreis of af en toe eens een keer een deelauto, et cetera. Dus de daadwerkelijke kosten of het on the spot ervaren van wat het kost is een bedreiging voor Maas. Was jou een beetje aan het plagen met je auto's?
Nou ja, kijk, het is heel simpel. We hebben bij onze leden eens nagevraagd of die een idee hebben wat die auto nu eigenlijk kost. En die komen nog niet op een derde van wat die auto daadwerkelijk kost. Dus, en dan hebben we het alleen maar over 1 modaliteit. Ik denk dat het inderdaad zo is dat we naar een toekomst toe gaan dat je veel meer voor gebruik betaalt. Mensen gaan steeds meer diensten afnemen. Je ziet daar bewegingen ook in individuele mobiliteit, dat mensen steeds meer private lease gaan nemen. Die willen van de wispelturigheid af van een torenhoge rekeningen naar een vast bedrag. Dat is een eerste stap op weg naar, ik wil zekerheid, ik wil comfort hebben. En ik denk dat het hebben van een vervoersabonnement, zeker in steden, dadelijk steeds meer gaat toenemen. En dan komen we natuurlijk wel terecht op, weet je dan wat het kost? En hoeveel je verplaatsing dan precies kost? Daarvoor zullen we nu ook een aantal dingen moeten veranderen. Mensen meer inzicht moeten bieden. Dat proberen wij zo goed mogelijk te doen als belangenorganisatie. Maar ik denk dat het ook helpt als we ook inzichtelijk maken wat die autorit ook daadwerkelijk gaat kosten. Dus betalen naar gebruik is wel iets waar we zeggen, ja, dat is onontkoombaar om een aantal redenen. Maar dit is er een van, om duidelijk te maken van als je die auto gebruikt, dan kost je dit per kilometer.
Daar ga ik bij aansluiten. Dan zijn wij in een aantal steden in de wereld, ik kan niet exact zeggen welke steden, al zeer nadrukkelijk mee bezig, juist met data-ontsluiting. Om aan te geven, om aan de consument te laten zien, wat kost een kilometer vervoer? Want wij hebben die data, we kunnen die ontsluiten. We moeten voorzichtig mee zijn, zeker in Nederland moeten we voorzichtig zijn met die ontsluiting. Maar we kunnen zeker de consument inzicht geven in welke keuze welke financiële gevolgen heeft. En dan kom je toch terug naar de step, naar de fiets, naar allerlei, en dan kom je ook op sustainability en allerlei andere vraagstukken die daar net zo goed een rol in spelen. En wij gaan ervan uit, in ieder geval dat waar we ons bij aan hebben gesloten, is om de consument, tussen haakjes, intelligenter te maken door middel van het verlenen van de juiste hulpmiddelen om de juiste keuze te maken. En uiteraard is altijd de keuze uiteindelijk bij de consument. Als hij in zijn vervuilende auto blijft stappen in de stad, als hij dat doet en hij betaalt er grof voor, prima. Daar zijn wij niet. Maar in ieder geval laten zien.
Prima, prima. Ik denk dat het niet prima is, want dat is precies de kern van de zaak. Als je kijkt wat we maatschappelijk nog aanvaardbaar kunnen vinden, dan is het dus niet prima als mensen maar door blijven rijden met hun vervuilende auto. Nee. Dat is wat je graag zou willen veranderen.
Maar dat is niet onze rol, hè? Niet onze rol als Visa.
Nee, dat klopt. Het is wel iets wat we met elkaar zouden moeten willen. En dan moeten we ons ook realiseren dat heel veel mensen, die hebben een lock-in. Als je praat over financiën, die hebben die auto gekocht. Die hebben daar de tweede investering in een huishouden. En die kopen dat voor 5 tot 8 jaar, zo'n auto. Zeker een normaal privégebruik. Ja, die gaan niet zo snel die auto even wegdoen. Dus ook die transitieperiode waarin je die systemen kan veranderen, die zijn verschrikkelijk van belang. Met goede begeleiding. En ik ben heel blij dat dat soort informatie ook voorhanden is. Want dat kan erg helpen om die consument goede inzicht te geven.
Ja, een voorbeeld is BMW en München. Waar we ook eigenlijk maar een klein deeltje van die keten invullen. BMW heeft daar wel, en die heeft er veel meer, laat ik zeggen, in de pap te brokkelen en heeft er ook veel meer grip op veilig de mobiliteitsstromen in het bredere München, het grotere München. Die hebben gezorgd dat ze in ieder geval vanuit één aanbieder, uiteraard dat is voor de reiziger een mooi verhaal, BMW zo positioneren dat er bijna alle modaliteiten worden ontsloten via BMW. Dus ik heb één app, dat is mijn BMW-app. En die is connected en die zorgt ervoor dat ik een per kilometer behoefte kan invullen.
Of het nou is het dan het gemak wat ertoe leidt dat mensen het gaan gebruiken, of is het het feit dat je voor het gebruik moet gaan betalen? Ik denk namelijk dat het de gemak is wat mensen over de streep zal trekken. Het is, en het feit dat ze inzicht hebben wat dingen kosten. Veel gevallen heb je de keus helemaal niet. Als we het met elkaar makkelijk maken, dan geloof ik best dat veel mensen, mits je het je kunt veroorloven, bereid zijn om meer te betalen als het gewoon gemakkelijker is.
Er is een einde aan gemak, hebben we wel gezien in die pilot van München. Gemak in het maken van de keuze is absoluut van heel groot belang. Dat hebben we gezien. Is het of werkt het voor alle inwoners van München? Nee, maar voor een select deel. En hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk echt ieders mobiliteitsbehoeften kunt ontsluiten? Dan heb ik niet eens. Dat zie ik Ferry's punt heel duidelijk. Er zit best echt een lock-in voor segmenten in de markt. Waar je niet zo direct een antwoord op hebt. Ja, dus de voorlopers, de jongere generatie, zijn eerder geneigd om een abonnement te nemen op een vervoersbehoefte in te vullen. Of het nou een huurauto, leenauto, leenfiets, elektrische fiets, elektrische steppers. We hebben al die voorbeelden. En het liefst ontsluit je die met één token, waardoor je makkelijk overal kunt betalen. Dat is dan onze rol. Maar dat is inderdaad niet van vandaag op morgen geregeld. En hoe zorg je nou voor dat je dat op de juiste manier organiseert? Dus ben ik wel benieuwd eigenlijk wat daar de rol van de mobiliteitsalliantie is.
Of ga ik heel even het hele van de week, want ik zie ook dat Sander en Tom staan te wachten. Jullie gaan enorm, maar ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt in de zaal.
Ja, Bingen van der Rij weer hier. ik hoor een paar hele interessante dingen in het panel. Ik mag al een paar jaartjes in de mobiliteitsbranche werken. Bij Bovag en Braai en nog wat van dat soort clubs. En in al die jaren heb ik mijn stinkende best gedaan om samen met de ANWB een poging te doen om de consument inzichtelijk te laten zijn. Wat kost nou een kilometer met de auto of met de fiets, maar vooral met de auto. Nou, daar hebben we zo ontzettend veel energie in gestoken. Het is een uitermate weerbarstig vraagstuk. En als je kijkt naar Maas, dan denk ik dat het helpt om dat inzicht te geven. Maar er zijn veel meer factoren die van belang zijn om iemand tot een Maas-concept te overtuigen. En ik ben ervan overtuigd dat dat vooral ontzorgen moet zijn. Ik wil maar ik hoor het net Marco ook zeggen, in min of meer dezelfde bewoordingen, je zal de consument moeten verleiden met een ontzorgingsconcept wat hij kan vergelijken met zijn alternatieven wat hij of voor de deur heeft staan of ergens anders vandaan haalt. En dat is veel belangrijker, denk ik, dan die inzichtelijkheid in puur die kosten. En dat speelt ook nog bij dat, wat net ook gezegd is, mensen kopen een auto en daarmee is eigenlijk die investering al afgeboekt en ze kijken alleen nog maar naar de variabele kosten. Iets soortgelijks speelt natuurlijk bij de zakelijke rijder die een auto van de zaak heeft. Sorry. En die gewoon zijn bijtelling betaalt. Die voldoet zijn bijtelling maandelijks. Ja, die moet je toch echt wel iets heel bijzonders bieden om die zakelijke auto te laten staan en te laten kiezen voor Maas. Ik ben het nog niet tegengekomen. En dan is die ontzorgingsfactor om te zorgen dat je iemand echt van deur tot deur volledig kunt ontzorgen. Die is denk ik de grootste verleidingsfactor.
Leo, dank. Er wordt hier een hoop naast me geschoven.
Ja, helemaal juist. Ik wil nog iets toevoegen aan de discussie. En dat is met name het begrip mobiliteitsarmoede. Er zijn in Rotterdam wat eerste onderzoeken gedaan. Waaruit blijkt dat, ik hoorde net ook al zeggen, sommige mensen hebben geen keuze. Sommige mensen hebben ook het geld niet. En leiden dus aan vervoersgebrek. Die kunnen dus niet doen wat ze eigenlijk zouden willen doen of zouden moeten doen in termen van deelname aan sociale processen, arbeidsprocessen, dat soort zaken, omdat ze zich geen vervoer kunnen permitteren. Om welke reden dan ook. Dat kan een fysieke beperking zijn, dat kan geld zijn, dat kan opleiding zijn. En dat is 20% van de grootstedelijke bevolking. En daar maak ik me heel veel zorgen over. Ook bij de ontwikkeling van een Maas-systeem moeten we oog hebben voor inclusiviteit. Absoluut. En we hebben net al gezegd, hè, mensen met een beperking, hoe sluit je die systemen nu op elkaar aan? Dit is ook een element wat we absoluut in de gaten moeten houden, maar voor te zorgen dat het systeem wat we gaan ontwikkelen daar ook in voorziet.
Sander, jij hebt ook iemand zitten.
Goedemiddag, David van Datanaut. Ik had een vraag, want ik ben zelf ook in BMW geweest, ook, of het is in München geweest bij BMW. Ook in het kader van samenwerking. Maar wat ik me nou afvraag is, wat ik heel erg last vond van BMW, is een partij die bijvoorbeeld als eerste kwam met, wij gaan de auto's ongeveer dichtgooien en we betalen voor de data en wij willen die hele keten gaan beheersen. En dat is volgens mij ook een van de redenen geweest waarom we dit wilden doen. En dat als je het hebt over inclusiviteit, dan denk ik dat zijn nou dingen waar volgens mij een enorme horde wordt geworpen om uiteindelijk het goed universeel te krijgen. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat opgelost al in die nieuwe oplossing?
Is dat een vraag aan Mark of Daniel?
Aan beide, maar aan Daniel in eerste instantie. Want die was volgens mij betrokken in ieder geval.
Ja, nee, dat is zeker een uitdaging. En dat is ook zeker in het politieke krachtenveld waar we mee te dealen hebben. Want iedereen, tussen haakjes, alle grote spelers, en wij bedienen er veel in de wereld, willen uiteindelijk een strategische positie hebben. BMW claimt bijvoorbeeld dat ze uiteindelijk de auto niet meer verkopen, maar dat ze feitelijk een bepaald abonnement op vervoer aan jou gaan slijten en dat zij de brandstof inkopen voor je, dat ze alles regelen. Kortom, dat zij zich weer in het nieuwe centerpoint zetten. Is dat volledig koppelbaar met alle andere modaliteiten of zelfs in een bredere Maas-omgeving. Vanuit mijn positie nogmaals op een afstandje betwijfel ik dat ten zeerste. Wat we in ieder geval, denk ik, moeten regelen is wat we in het betaalverkeer ook nog niet eens hebben geregeld, is dat je volledige interoperabiliteit regelt. Dat de verschillende systemen, verschillende netwerken met elkaar kunnen communiceren. Dan heb ik het niet over betaling, met name ook datastromen om uiteindelijk een frictieloze, ontzorgende propositie te kunnen brengen naar de consument. Dus nee, absoluut een uitdaging.
Marco?
Ja, weet je, het voorbeeld van BMW. Heel veel partijen zijn natuurlijk bezig met hun eigen belang. En BMW natuurlijk heeft het BMW-belang. En ik denk juist dat het mooi zou zijn als iedereen vanuit de andere kant zou kijken. En daarmee natuurlijk niet vergeten wie uiteindelijk, zeg maar, waar de boterham mee verdiend moet worden. Want dat is evident. Maar er zijn zoveel voorbeelden waar je... Waar er prima oplossingen zijn om in een hele keten met alle verschillende mobiliteiten te reizen. Maar er zijn maar weinig ingangen waar ik kan vinden wat voor mij op dat moment een handige combi is. Als ik naar ns.nl ga, dan krijg ik de NS-reis. Als ik naar Google ga, dan kan ik kiezen tussen openbaar vervoer of auto. Hoe cool zou het zijn als je een combi zou kunnen krijgen? Want okay, afhankelijk van de tijdstip waar je moet zijn, ga een stukje met de auto of met de fiets en neem dan het OV. Dat soort combi's. En als je dan ontzorgd kunt worden met het betalen voor die keten die je op dat moment kiest, dan ben ik zeker dat mensen bereid zullen zijn om meer te betalen dan ze nu misschien al kwijt zijn zonder dat ze precies weten.
Maar moet je een prijs onderstaat wat die reis dan kost.
Ja, absoluut.
Dat gebeurt nu ook al.
Maar moet je niet de... Sorry, dan zal ik hem weer teruggeven, hoor, de microfoon.
Oh, je hebt hem toch nog. Sander, pak hem af.
Dus ik nog één dingetje. Kijk, want er werd die genoemd over die incentive. Kijk, toen Philips, en dat is natuurlijk een mooi voorbeeld... die had natuurlijk helemaal geen incentive... om natuurlijk die gloeilampen een beetje zo te maken... dat het optimaal efficiënt was. Toen Light as a Service natuurlijk een beetje... als naar door Signify werd geïntroduceerd, had je dat wel. Zien jullie met Mobility as a Service... nou, gewoon dat die incentives dus wel gaat verschuiven om het dus... en als je dus die bewustwording zo maakt... dat mensen dus wel heel efficiënt met die middelen gaan omgaan.
Ik heb ook, voordat jullie reageren... Tom, rechts naast jou, zit nog iemand?
Ja, en daarop misschien aansluitend. De vraag zoals die hier staat, gaat die in feite niet over iets breders... dan alleen maar kosten, maar over transparantie, over alles wat mobiliteit kost... En gezien de opmerking net over strategische posities, als je kijkt naar wat daar in de financiële sector is gebeurd, ontransparante producten die ons verkocht werden met alle gevolgen van dien. Als je kijkt wat in de telecom gebeurd is, jarenlange misbruik van marktposities, hoge tarieven rekenen. Vinden jullie dan met z'n drieën in dit panel dat mobiliteit een markt is waar we ons dat kunnen veroorloven? Gezien het feit dat het de tweede inkomenscategorie is. Willen we nog een keer in zo'n markt laten ontstaan? Of moet de markt maar gewoon zijn gang kunnen gaan?
Oké, meerdere vragen. We gaan al way over de tijd heen. Dus ik vraag jullie alle drie nog één keer om kort te reageren. En dan gaan we door naar de volgende. Closing statement. Ja,
volgens mij zit het antwoord al besloten in hoe jij de vraag stelde. Teruggrijpend op de voorbeelden die jij gaf. Uiteindelijk, en dan kom ik terug op mijn oorspronkelijke punt, zoek je toch een vorm van een overheid die de kaders gaat stellen en zegt dit mag wel, dat mag niet. En tot zover mag jij jezelf neerzetten als een mobiliteitsleverancier of een bredere maatsleverancier. Dus die orchestratierol, die... Volgens mij is die echt noodzakelijk. Wil je in Nederland het daadwerkelijk zover krijgen dat we echt absoluut frictieloze, efficiënte mobiliteitsoplossingen kunnen realiseren?
Ja, kijk, als je het dan hebt over partijen die zich als monopolisten blijven gedragen, dan zie je dat wel in verschillende zuilen terugkomen. Laat het helder zijn. Ik denk dat als je die stap zou willen zetten, dat ook overheids... dus een voorwaarde, dat zou je absoluut moeten doen. Maar uiteindelijk zullen ondernemingen het erover eens moeten zijn dat het meerwaarde biedt. Als dat beseffen niet is... dan creëer je dus precies datgene waar de angst voor uitgesproken wordt. En het begint, de nieuwe manier van zaken doen is anders dan in het verleden. Vroeger was het, we gaan eerst vermenigvuldigen... en dan zullen we zien of we nog wat gaan delen. Nu is het, je moet eerst delen... en daarna kunnen we misschien wat gaan vermenigvuldigen. Want de specialismen zijn veel te groot. Je moet dus met elkaar afspraken maken over hoe ga je data delen... om te komen tot een maatsysteem. Als je dat niet met elkaar goed afspreekt... en daar heeft de overheid een kaderzettende rol in mijn mening... dan gaat er niet wat worden. Dus daar moet keihard aan gewerkt worden. En dat gaat niet vanzelf. En daar is nog heel veel inspanning voor nodig, in mijn mening.
Dank je. Marco, last but not least.
Ik zou graag de kracht bij onszelf willen zoeken. Er zijn allerlei mogelijkheden. We hebben allemaal contacten met de gebruikers, de consumenten van onze diensten. En laten we op kleine schaal met elkaar kijken of we de de grenzen waar we tegenaan lopen kunnen slechten en kijken of we de Maasketen een stukje groter kunnen maken. En ik nodig u van harte uit om een keer contact met Translink op te nemen. Wij willen graag zoeken of we los van het openbaar vervoer ook in andere markten die keten kunnen verlengen.
Dank. Derde, laatste, als het gaat om geld. We hadden het net even over een politieke stelling en politiek durf. Ja, hij is een beetje scherp, I know. Maar klein beetje onderbouwing. Als iedereen Maas gebruikt en exact weet wat zijn reis kost, op welk moment van de dag, laat maar even een soort ultimo schetsen. Ja, dan is rekening rijden of de volgende logische stap of gewoon überhaupt niet meer nodig.
Ik geloof er niet in.
Vertel.
Nederland is wat dat betreft te gefragmenteerd. Dat is hetzelfde als je zou stellen dat de mens tevreden of ontevreden is. Ook dat is niet waar. Hetzelfde als in delen van Nederland zal het vast een effect hebben. Maar in grote delen van Nederland gaat dit echt niet tot een oplossing leiden. Dus we zullen echt compromissen moeten vinden. En afhankelijk van de lokale situatie daar meer of minder van het een of het ander moeten
hebben. Noem eens een voorbeeld waar het niet werkt.
Ik denk dat je in gebieden waar het openbaar vervoer minder bereikbaar is, dat rekeningrijden echt niet gaat helpen om mensen de auto uit te krijgen. Als er eens in het uur openbaar vervoer is, dan heb je weinig keus. En dan zul je de weg op moeten of er nou wel of geen rekeningrijden is. Dus dat gaat daar het gedrag niet veranderen. Op andere plekken in de steden, daar denk ik, zijn we volgens mij al prima bezig, niet door rekeningrijden, maar door het feit dat parkeren in de steden knetterduur is. Ik ben een vervent autorijder, als het kan, maar als ik de stad in ga, haal ik het niet in mijn hoofd. A, duurt het veel te lang? Kost het veel te veel geld? Is het dan rekeningrijden? Nee, maar het is wel een incentive wat mij echt de auto uitkrijgt.
Ja.
Misschien wat cru gesteld?
Duidelijk.
Ja, ik ben misschien iets genuanceerder. Rekeningrijden, volgens mij blijft altijd noodzakelijk om bepaalde externaliteiten door te rekenen. Ook al zijn er straks zakelijke gebruikers, namelijk bijvoorbeeld de taxi of andere vervoersmodaliteiten die jij inhuurt als consument om van A naar B te komen. Kijk het naar 10 jaar verder. Dan hoop ik toch dat we een groot deel van de bewoners in ieder geval de grote steden hebben overgehaald om een abonnement te hebben op modaliteit en hun auto al lang de deur uit hebben gezet. Want zelfs een elektrische auto kan je niet meer laden, want er zijn simpelweg niet genoeg laadpalen mogelijk in een stad als Amsterdam, als voorbeeld. Wij werken aan concepten, bijvoorbeeld ook met grote parkeergarages, die nu al aan nadenken zijn, over 10 jaar is mijn garage leeg. Dus dit is wat er letterlijk wordt gezegd. Hoe zorg ik ervoor dat ik verschillende modaliteiten bij elkaar breng in mijn garage en zorg voor een meer efficiënte manier van door-to-door delivery? Hoe zorg ik ervoor dat, en niet alleen van mensen, maar ook van goederen en van diensten in een grootstedelijke omgeving? Daar werken we bijvoorbeeld samen met Uber om dit mogelijk te maken. Ik denk zeker dat we een mooie weg voor ons hebben. Er zijn heel veel hurdles. En ik ben het heel met je eens dat in een landelijke omgeving dat het veel lastiger is. Maar in ieder geval in de grootstedelijke omgeving denk ik dat we een grote stap voorwaarts kunnen maken. En dat daar wel rekeningrijden noodzakelijk blijft. Maar dan op een andere manier ingezet. Maar er moet betaald worden ergens links of rechts.
Ja, laten we nou eens beginnen met onze eigen weerstand te organiseren door dat rotwoord niet meer te gebruiken. Want als je politieke weerstand wil creëren en ook weerstand in de maatschappij, moet je het vooral zo blijven noemen. Dat is stap 1. Het tweede is dat ik denk dat zeker in die transitie, die bewustwording van wat kost het nu eigenlijk om een eigen vervoermiddel te hebben en te rijden, die is hartstikke nodig. We gaan ons belastingssysteem, wat heel erg gebaseerd is op vergroening, zal je zien dat er minder inkomsten binnenkomen. Dus dat is een andere reden dat je een andere manier van betalen moet bedenken om uiteindelijk ook voldoende middelen binnen te halen voor onderhoud van infrastructuur, aanleg en dat soort zaken. Dus er zijn heel veel redenen om een ander systeem voor belastinginning te hebben. Al was het alleen maar die inkomsten. Maar zeker in die transitiefase, maak mensen nou maar bewust wat het kost. Het principe, daar zegt iedereen van, dat snappen we.
Als we nou samen naar de kroeg gaan en ik drink 5 biertjes, jij 3, moet ik meer betalen dan jij. Dat is logisch. Nou, als ik meer kilometers rijd, dan jij moet ook meer betalen. Op dit moment is het zo dat degenen die heel weinig kilometers rijden, die subsidiëren de veelrijders. Dat is een oneerlijkheid die in het systeem zit. En er zijn nog heel veel andere redenen te bedenken waarom je uiteindelijk naar dat andere betaalsysteem moet. Maar op weg naar Maas is die bewustwording wel een van de belangrijkste argumenten om ervoor te zorgen dat je een echt vergelijk kan maken. Wat kost het nu als ik kies voor modaliteit A, B, C of een abonnement van welke combinatie dan ook?
Merci. Sander.
Mijn naam is Hendrik van Andes. Ik ben misschien een hele simpele ziel, maar ik zie het verschil tussen Maas en rekeningrijden niet zo. Want volgens mij gebruik je in allebei de vormen precies voor het gebruik. Betaal je in allebei de vormen precies voor het gebruik. Ik zou haast willen zeggen dat Maas een vorm van rekeningrijden is. Of zit ik er dan heel ver naast?
Ik wil hetzelfde vragen.
Betalen naar gebruik zou ik het willen noemen. Dan heb je gelijk. De definitie van rekeningrijden kent inmiddels veel gezichten. Hoort daar spitsheffing bij? Hoort daar variatie bij naar plaats en tijd? Naar milieukenmerken? Nou ja, maar dat is precies de discussie die er is. En waar de weerstand zit, is met name die hele factor naar plaats en tijd. Als je dat in één keer wil invoeren, zoals we dat 10 jaar geleden geprobeerd hebben. Dat is een stap te ver. Dus je moet het ook geleidelijk doen. En je moet niet naar een revolutie, maar een evolutie. En ik denk dat aan het eind van de dag je helemaal gelijk hebt. Je betaalt voor het gebruik of je nou een vervoersdienst kiest in het openbaar vervoerstad of je eigen auto gebruikt. Je moet betalen wat het kost. En dan krijg je een vergelijkbaarheid. En dan is er in ieder geval een rationele reden voor mensen om een betere keuze te maken.
Maar ik denk ook dat we moeten oppassen dat we Maas gaan zien alleen maar SEC als een manier van betalen. Volgens mij is iedereen het erover eens dat je, als je diensten afneemt, je er ergens een keer moet betalen. Het is jammer, maar zo werkt het nou eenmaal. Maar dat Maas vooral zit in het de toegevoegde waarde dat je verschillende services op een plek kunt ontsluiten, waardoor het voor mij als afnemer aantrekkelijk wordt en dat ik daar ook nog even moet betalen, dat is waar. Terwijl rekeningrijden voor ons allemaal toch vooral als negatief en iets gezien wordt waar we liever niet meer over hebben. En Maas moet juist, volgens mij, de toegevoegde waarde bieden dat je de combinatie van services gemakkelijk kunt afnemen. Dat je inzicht krijgt wat er is en dat je uiteindelijk ook nog inzicht hebt wat je daarvoor moet betalen, dat dat hoort er dan bij.
Je zit nou eenmaal in het blokje betalen van Maas. Dus vandaar dat we het te veel over hebben. We gaan hem afronden. Als er nog brandende vragen zijn. Nog eentje, laatste. En anders bij de pauze of in de borrel straks.
Goedemiddag, Sebastian en Boer van de Universiteit Twente. Mijn vraag aan jullie allemaal is. Is er een rol voor spitsheffing binnen Maas?
Dus jij zegt, als je Maas gaat gebruiken, ongeacht welke dienst, is het in de spits duurder dan buiten de spits.
Exact.
Ik wil graag één iemand het woord geven.
Nou, dan Ferry, volgens mij is het de meest onderlegde daar.
Ik denk toe.
Het is duidelijk dat een prijs bepaald wordt door vraag en aanbod. Dat is nu al zo. Uber, als je een Uber neemt, dan is die in de spits duurder dan buiten de spits. Daar zullen we met elkaar moeten wennen. Het vreemde is dat in het gebruik van de privévervoerwijze dat niet beseft wordt door mensen, dat die capaciteit op infrastructuur schaars is. En er zit ook een soort perversiteit in. Betalen voor een spitsheffing geeft eigenlijk aan dat als de kwaliteit slechter is, er is minder ruimte op de weg, je verplaatsing duurt langer, moet je meer gaan betalen. Dat ergens veroorzaakt een kortsluiting in het hoofd van mensen. Dus bij de aanbieding van diensten zal het zeker een rol gaan spelen. Op termijn zeker, maar moeten we wel even aan het idee wennen, denk ik.
Dank. We sluiten deze nu af. Ik ga graag een klein applaus hebben voor onze die spreker. Het is een hel volgens mij om dit samen te vatten. Want als het over seamless ging, ging het ook over de governance structuur. Toen het ging hebben over wat kost mobiliteit, hadden we het ook over vervoersarmoede en over samenwerken. Bij het rekeningrijden ging het overal over. Behalve over rekeningrijden ongeveer. Dus ik hoop dat we uit de audio nog eens even rustig kunnen bekijken wat de takeaway is.
Dit was de tweede podcast uit onze Mobility as a Service serie, opgenomen tijdens de Connect Maas bijeenkomst. Bezoek en volg ons kanaal voor andere podcasts uit deze serie. Wilt u op de hoogte blijven van mobiliteitsonderwerpen vanuit een juridisch perspectief? Abonneer u dan op onze Mobility mailings. Een link naar ons inschrijfformulier vindt u in de omschrijving van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende CMS-podcast.